We gaan verder. Heren, wie van Hart voor Hilversum gaat het woord voeren? Meneer Lancé, prima. En als iedereen dan gaat zitten, in rust en stilte. Ook onze toekomstige fusievrienden. Ja, ik zie het. Heel mooi. Het is mooi om te zien. Ja, prachtig. We gaan verder met de agenda. We gaan verder met agenda punt 6. Dat is de beeldvorming, de wijziging APV diverse artikelen. Ik geef u even kort een toelichting, namelijk het volgende. De raad wordt voorgesteld om de APV te wijzigen. Onderdeel van deze wijzigingen is onder meer het opnemen van een vergunningsstelsel in geval van een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat. En daarnaast wordt voorgesteld het parkeren van grote voertuigen te regelen via een algemeen verbod, waarbij het college gebieden aan kan wijzen waar parkeren is toegestaan. Ook wordt de regeling rond de kapvergunningen aangepast en tenslotte bevat het voorstel juridisch-technische wijzigingen van diverse artikelen. Voor de behandeling van dit onderwerp hebben we in totaal voor beide, zowel beeldvorming als oordeelsvorming, 30 minuten gereserveerd. Dus ik hoop dat we dat redden en aan tafel zitten nieuwe ondersteuners. Misschien dat u heel kort even uw naam kunt zeggen. Dan weten we hoe dat we u moeten adresseren als we dat willen.
Mijn naam is Hans Braam. Ik ben juridisch adviseur van het ondernemingscluster.
Mijn naam is Ellery Goris en ik ben jurist.
Heel fijn. En ik ga nu niet weer aan die kant beginnen, want dan wordt het zo saai. Dus ik ga die kant op. Ik ga met mevrouw Zeel van der Laan beginnen. Of bent u geen woordvoerder? Ja. Oké, mevrouw Deurlacher.
Ja, dank u voorzitter. Wat betreft de wijzigingen APV. Ik heb in een eerder vergadering hebben we het al eens een keer over lachgas gehad. BVNL is natuurlijk blij dat er een algeheel verbod landelijk is gekomen. Alleen ik miste hem toch even in de APV lokaal. Of valt hij dan toevallig onder het artikel 2.426 tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat? Want ik heb hem verder nergens kunnen vinden.
Totdat het landelijk verbod er kwam, stond hij er nog in. En toen het er was, is hij er weer uitgehaald. Dat is niet meer nodig, want er is een landelijk verbod gekomen.
Zijn er aanvullende vragen?
Ja, die is er. Weet u dat zeker, burgemeester? Want ik lees bij de VNG dat dat niet zo is. Maar misschien dat... Ja.
Nee, het valt onder het landelijk verbod. Daarom is het er inderdaad uitgehaald. Het stond wel in de...
Dat is recent gebeurd volgens mij dan, of niet? Dat staat er nu plotseling wel bij.
Ja, het is vrij recent. Ik weet even niet exact wanneer, maar het is vrij recent gebeurd en daarom is het eruit gehaald, inderdaad. Ja, dus...
Goed, dank u wel. Meneer Plaggenmars. Mars, hoe moet ik het uitspreken? Oké. Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou toch nog even terug willen komen op het malafide ondernemersklimaat. Wij vragen ons namelijk af... Weet je, op zich, we kunnen voorstellen waarom je hier beleid voor zou willen maken, omdat er best wel onwenselijke dingen kunnen gebeuren. Kijk naar ondermijning. Maar wij vragen ons af of er misschien plekken zijn in Hilversum waar dat specifiek op gericht is.
Burgemeester.
Het antwoord is nee.
Helder. Aanvullende vragen over het malafide ondernemersklimaat. Mevrouw Remmers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb gelezen dat u bij de malafide ondernemers afwijkt van het van rechtswegen zijn van een besluit als je niet tijdig besluit. En dat snap ik wel, maar ik neem toch aan dat de intentie erop gericht is om wel tijdig te besluiten bij malafide ondernemers, omdat ik sowieso ook vindt dat na deskundig onderzoek moet je wel ook zo snel mogelijk laten weten dat wij iemand malafide vinden. En u haalt nu echt die drie zaken. Is de vraag helder?
Oh. U bent me volstrekt kwijt. Dus misschien dat u hem even in stukken kunt knippen.
Korter. Nou, wij moeten gewoon tijdig besluiten. Daar komt het op neer. En u zegt als wij niet tijdig besluiten bij malafide ondernemers, dan is er geen besluit genomen van rechtswegen zoals anders wel is. En mijn vraag is, laten we het toch wel vooral inzetten op tijdig besluit, zodat de malafide ondernemer weet dat wij een malafide vinden.
Meneer Braam gaat u antwoorden, maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat we het natuurlijk allemaal met u eens zijn hier aan deze kant van de tafel. Meneer Braam, misschien ter toevoeging.
Ja, de inzet is natuurlijk per definitie om zo spoedig mogelijk een besluit te nemen. Ben je nog wel afhankelijk van de 8 weken termijn die het bureau, landelijk bureau Bibop nodig heeft om tot een advies te komen. Maar los daarvan heb je staan in de AWB de gebruikelijke beslistermijnen, waar ook een burgemeester aan gebonden is bij het verlenen van vergunningen. Nog even afgezien van de noodzaak om snel te beslissen.
Goed, aanvullende vragen. Meneer Otto heeft ook nog een aanvullende
vraag. Ja, ik begrijp dat er natuurlijk deskundig onderzoek gedaan moet worden en dat er tijd voor nodig is. Meldt u dat dan ook, dat wij meer tijd nodig hebben voor het nemen van een aanvraag, zodat de malafide ondernemer weet dat hij verdacht wordt van malafide activiteiten?
Nou, allereerst moet er natuurlijk een onderzoek gebeuren naar de vraag, is het noodzakelijk? Hè? En leidt het niet tot een discriminatoire behandeling van bedrijven? Artikel, we hebben het over toetsing aan artikel 9 van de dienstenrichtlijn. Maar in dat proces, als er dan uiteindelijk een aanwijzingsbesluit genomen gaat worden, worden natuurlijk de betreffende ondernemers daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Zodat die ook tijdig een vergunningsaanvraag kunnen voorbereiden. En ook die aanvraag kunnen doen. Voordat het aanwijzingsbesluit in werking treedt. Dus dat vergt wat nodige regie van tevoren.
Goed. En meneer Otto.
Ja, zeker op dit onderwerp. Dank u wel, voorzitter. Nou, als we kijken naar het malafide ondernemersklimaat, dan zijn we eigenlijk ook wel benieuwd, waar ligt nou precies die definitie malafide volgens het college?
Als u de toelichting leest in de waswoordtabel, daar staat best wel wat uitvoerig uitgelegd dat er een behoorlijk stevige onderbouwing nodig is wanneer wij zo'n zo'n beslissing achteraf nemen, hè? Op een deel van de stad of op een branche. Dus dan moeten we heel goed kunnen aantonen waarom er dreiging is op het gebied van dan wel ondermijning of openbare orde en veiligheid. En dan zullen we dus, om dat ook rechtsgeldig te kunnen doen en te kunnen laten standhouden, heel goed moeten onderbouwen waarom we dit besluit moeten nemen. En waarom het ook proportioneel is.
Meneer Lahesse.
Ik zou graag nog willen reageren op de burgemeester met een aanvullende vraag, als het kan.
Ja, maar meneer Lahesse heeft ook een aanvullende vraag. Ja, zo gaat dat.
Ja, hij is ook echt aanvullend, want kunt u nog iets meer toelichten? Want het is een vorm van brancheren, begrijp ik. Brancheren, u noemt zelf net al het woord branche in de bepaalde branches. Dus gaat kijken naar bepaald type ondernemingen waarvan je toch twijfels hebt, zeg maar. Kunt u daar wat meer toelichting op geven? Wat zijn de criteria inderdaad?
Als u het stuk bekijkt, en daar hou ik me gewoon aan, is dat het gaat om, het gaat dus hier om iemand heeft al een vergunning, of een branche heeft al vergunningen, is al actief. En wij zien daar dan dat daar strafbare feiten plaatsvinden, of dat de leefbaarheid of op een andere manier witwassen of andere problemen zich voordoen. Ondermijning gaan we binnenkort een heel gesprek over voeren met elkaar in een beeldvormende sessie wat dat is. Als die indicaties er zijn en de openbare orde en veiligheid is in het geding, dan heb ik met dit nieuwe artikel een instrument in handen om daar op te kunnen ingrijpen, ook al is er al een vergunning verleend. Met alle zorgvuldigheid die daarbij hoort.
Want meneer Otto die wou ook, hè? Ja, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor bij het voorlaatste antwoord de burgemeester zeggen van, als we het hebben over problemen in een deel van de stad, doelt de burgemeester dan op problemen bij meerdere establishmenten, of doelt de burgemeester dan ook bij problemen op een specifiek enkele zaak? Hoe ziet u dat?
Dat kan beide, zoals u kunt zien in het artikel.
Meneer Lahesse.
Ja, gewoon voor mijn begrip. Kan ik mij voorstellen dat er bijvoorbeeld een bepaalde ervaring is met een kapperszaak? En dat er vervolgens wordt gezegd, dus gaan we even een tijdje in dat gebied geen kapperszaken toestaan. Moet ik me zoiets voorstellen bij branchering?
Het artikel gaat over een bestaande onderneming of een bestaande branche of een bestaand deel van de stad waar dit speelt. En op het moment dat wij, we hebben natuurlijk een heel continu beeld van wat er zich afspeelt in de stad, soms bovengronds en soms ook in de ondermijningssfeer. Dus als er dan aanwijzingen zijn die aanleiding geven om dit artikel in werking te stellen. Dan ga ik naar de heer Braam en dan gaan wij samen heel goed, of naar mevrouw Goris, ik denk naar jullie beiden, gaan wij samen onderzoeken of dit een proportionele maatregel is die ons kan helpen het probleem aan te pakken.
Het is niet echt een antwoord op de vraag. Is dit voorbeeld, is dit een reëel voorbeeld? Ik noem een kapperszaak als voorbeeld, een branche. Dat u zegt van dat type zaak willen wij voorlopig in die buurt niet meer zien. Er genoeg van.
Meneer Braam zal even antwoorden.
Misschien een goed voorbeeld uit Utrecht, waarin in Nieuw-Overvecht zich diverse problemen voordeden in de autobranche. Waar groepen elkaar ook afrekenden, waar arbeidsuitbuiting plaatsvond, waar werd witgewassen. En om die buurt op te knappen is toen een vergunningsplicht ingesteld, want die geldt er in het algemeen niet voor de autobranche. Die kunnen zonder vergunning aan de slag. En door die vergunningsplicht in het leven te roepen kun je al met bibop van tevoren de mensen met een malafide achtergrond buiten de deur houden. En het geeft een middel om achteraf, wanneer de dingen uit de hand lopen, de vergunning in te trekken en te zeggen, u moet nou uw bedrijfsactiviteiten staken. Wat zonder dit stelsel niet mogelijk is. En dat kan ook bij anderen, hè? Dat kan ook bij kapperszaken, schoonheidssalonnen. Er zijn tal van branches denkbaar waar ondermijnende activiteiten gebeuren.
Dank u wel. Ik was bij mevrouw Westink aangekomen. Nieuwe vraag. Nee? Mevrouw Remmers. Ja.
Ja, fijn. Dank u wel, voorzitter. Over het kappen van bomen, artikel 17. Ik vond het lezen van het APV heel ingewikkeld. Het lag ongetwijfeld aan mij. Maar wilt u hardop bevestigen dat ook voor bomen tussen 20 en 30 centimeter in het noordwestelijk villa-gebied wel een kapvergunning noodzakelijk blijft? En begrijpen inwoners uit het noordwestelijk villa-gebied als ze dit dan lezen ook?
Ja, de wijziging houdt in dat er in, want het is nu een hiaat, het is nu niet geregeld dat er een kapvergunning nodig is voor bomen tussen de 20 en 30 centimeter. Maar door dat nu in de APV op te nemen, deze wijziging, wordt ook een kapvergunning nodig voor bomen voor 20 tot 30 centimeter. En bewoners die kunnen dat weten, die kunnen naar Omgevingsloket online. Daar kun je je adres invullen en daar kun je de activiteit kappen van bomen, maar ook andere activiteiten invullen. En dan krijg je precies te zien wat voor vergunning er nodig is. Dus ook dat er een kapvergunning nodig is. Ja.
Aanvullend.
Ja, ik denk dat de burgemeester mij verwijst naar zijn collega, want we hebben nog een pilot vuilbeleid boven de markt hangen. En daar heeft dit natuurlijk wel een link mee, want destijds is gezegd dat we geen bomenlijst gaan maken, onder andere in het noordwestelijk villa-gebied. Maar zou het college kunnen aangeven wanneer zij met een evaluatie van het pilot vuilbeleid komt?
Dat antwoord moet ik u schuldig blijven, maar die inventarisatie die komt er volgens mij niet voorlopig. Tenminste, tenzij die in dat beleid wordt aangenomen, maar hij is niet nu al onderdeel van het beleid, naar ik begrijp. Het is meer als je het zelf wil, als je een boom wil vellen, dan moet je dat voor, via deze APV moet je dat aanpassen, maar het is niet dat we nu al aan een beleid.
Nee, er is een pilot vuilbeleid, dus ik denk van voor uw tijd, en dat is nog steeds een pilot. Ja. En mijn vraag is, kunnen we dat dus een keertje evalueren of beleid van maken, of zeggen het was geen goede pilot, want dan hangt het niet meer boven
ja,
de markt.
Ja, nou die pilot gaat niet over de APV, maar ik zal hem zeker doorgeven aan de collega wethouder.
Ja, en ik denk dat.
Dus we hebben het hier over het kappen van bomen, dus ik wou toch even het vuilbeleid wel als aanpalend beleid beschouwen.
Goed. De vraag is of het veldbeleid geëvalueerd kan worden, het experiment. Ik denk dat dat een heldere vraag is en dat die van een antwoord voorzien gaat worden op termijn. Ja, meneer Lehes, een nieuwe vraag.
Nieuwe vraag over de vrachtwagens. Is er ook al nagedacht, hoort niet misschien helemaal bij de APV, maar is er ook al nagedacht over alternatieven voor deze vrachtwagens?
Het is interessant, want die vraag kwam bij mij ook meteen op toen ik dit zag in de APV. En ik dacht toen ook dat we eigenlijk allemaal dingen gingen doen die anders waren dan het was. Het enige wat er nu gebeurt is dat we de plekken waar we nu veel parkeren zien, daar kunnen we dan aan de hand van het algeheel verbod zelf regels gaan stellen over wanneer je daar al dan niet mag parkeren. Het is niet zo dat meteen overal die plekken dat je er niet meer mag parkeren. We kunnen nu als gemeenten parkeervergunningen gaan afgeven voor grote vrachtwagens op plekken waar we ze willen hebben. Onder andere op plekken waar ze al samen wel, ja, dan kunnen we betere regels stellen aan wat we dan wel en niet willen. Dus dat is eigenlijk een omkering van de regeling. Je kunt nu gaan staan en straks moet je echt een, moet het daar echt toegestaan zijn.
Dank u wel. Meneer Otto, u heeft een aanvullende vraag.
Zeker, voorzitter. Als we kijken dan naar grote voertuigen, dan zegt het stuk langer dan 6 meter. Nu zijn veel SUV's, executive limousines, maar ook heel veel bedrijfsbussen al gauw tegen de 6 of langer dan 6 meter. Wordt daar onderscheid in gemaakt?
Het voelt een beetje als een technische vraag voor mij, dus ik weet het echt niet. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik weet het gewoon niet.
Dus als u daar antwoord op wil, moet u hem alsnog schriftelijk gaan stellen. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Ja, u heeft een aanvullende vraag, meneer Lanzee.
Dank u wel, voorzitter. De aanvullende vraag is op basis waarvan gaat u de plekken aanwijzen? En de tweede is van, gaat de aanwijzing van die plekken de behoefte ook vervullen? Zodat we geen zwerfvrachtwagens gaan krijgen, laat ik het zo maar zeggen.
Er komt een aanwijzingsbesluit om plekken aan te wijzen. En daar wordt dan ook nadere regels. Hè. De APV biedt ook de mogelijkheid om nadere regels te stellen. En daarin is ook de bedoeling dat daarin opgenomen wordt een bepaalde duur. Want wat er nu gebeurt is dat vrachtwagens zo'n beetje permanent ergens blijven staan. En daar kan nu niet tegen worden opgetreden op basis van de regelgeving. En door nadere regels te stellen kan dat straks wel. En kan er bepaald worden dat er maar voor bepaalde duur een vrachtwagen mag blijven staan. Zodat zodat dat beperkt in duur blijft. En dat permanente parkeren tegengegaan wordt.
Een aanvullende vraag op het antwoord. En dan gaan we naar meneer De Heijs, want die heeft ook een aanvullende vraag.
Dank voor de reactie. Op het moment dat je daar dus gaat zeggen, je mag maar zo lang staan, dan loopt ook het risico dat er een auto of een vrachtwagen door Hilversum gaat zwerven. Wat gaan we, is daar nog iets mee te doen?
Hij kan niet gaan zwerven, want er komt straks een algeheel verbod. En er komen een paar plaatsen waar ze mogen staan. Dus het zou kunnen inderdaad dat hij verplaatst wordt naar een andere plek waar hij mag staan. Dat kan in de praktijk. Dat is lastig tegen te gaan. Maar alsnog mag hij daar dan ook maar beperkt staan. Dus dan zou je moeten blijven verplaatsen.
Dan wordt het een zwerfvrachtauto. Ja. Meneer De Heijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht eerst dat de vraag van die auto meer technische was. Maar ik realiseer me dat er best wel wat meer aan vast zit. Ook bij mij in de buurt staan Dodge Rams bijvoorbeeld. Die zijn 7,5 meter lang. Vallen die nu ook onder dat verbod?
Ja, zo ver in de inhoud weet ik ook niet. Het gaat met de gedachte om grote voertuigen. Dus dan hebben we het echt over vrachtwagens, grote aanhangers. Maar exact, het lijkt mij niet de bedoeling dat een SUV wordt uitgesloten. Maar ja.
Maar misschien kunt u dan nog even schriftelijk beantwoorden om daar de details van op.
Graag, ja. Want voor de duidelijkheid, in Amerika noemen we dat trucks.
Meneer Gubbels,
aanvullend, die maatvoering die staat al lang ergens opgezond, ook qua hoogte. Ik heb hem ergens gelezen.
Kijk eens aan, dan is de technische vraag redelijk eenvoudig te beantwoorden. Maar voor het antwoord dat gegeven gaat worden.
Voorzitter, even, want het is best wel een lastig dingetje. U heeft zeker gelijk, ogenschijnlijk een technische vraag, maar het wordt wel een ding als we daarmee auto's kunnen gaan aanpakken die mensen beschouwen als een gewone personenauto.
Maar, meneer Lehuis, ik ga u nu echt even onderbreken. Dit is voor straks in de discussie. En we kunnen nu niet anticiperen op informatie die niet voor iedereen beschikbaar is. Dus dat is een beetje lastig. Vandaar dat we hem even parkeren totdat hij uitgezocht is. En dan kan hij in de discussie zo meteen een rol spelen of in de raad. Wie heeft nog een nieuwe vraag? Want ik was ergens daar gebleven bij mevrouw. Nou, daar zie ik niemand. Dan ga ik naar mevrouw Deurlacher.
Ja, dank voorzitter. Ik was even benieuwd bij artikel 2.4.19. Het houden van hinderlijke of schadelijke dieren. Bij wat voor dieren, waar moet ik aan denken?
Wij hebben op dit moment geen aanwijzingsbesluit voor hinderlijke of schadelijke dieren. Maar er zijn gemeenten die bijvoorbeeld die dat wel hebben. En daar worden bijvoorbeeld struisvogels, koeien en dat soort ponies, paarden. Dat je die niet binnen de bebouwde kom mag houden. Dus dat overlast veroorzaakt binnen de bebouwde kom bijvoorbeeld.
Dank u wel. Meneer Otto.
Ja, dank u wel voor...
Ik moet u even onderbreken, want ik sla een aanvullende vraag over de dieren over. Dat kan natuurlijk niet. Mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel. En dank voor het antwoord op de technische vraag hoe het zat met die dieren. Want we hebben wel eens gesproken over dieren en dierenwelzijn. Onder andere naar aanleiding van paardenmennen in de Meent. En toen is er door het collegebrief geschreven, we kunnen niet handhaven, want het staat niet in de APV. En ook later, we kunnen het ook niet plaatsen in de APV. En de gemeente Utrecht die heeft vervolgens dierenwelzijn opgesteld. Zouden wij dat ook kunnen willen om toch meer veiligheid voor dieren te bevorderen?
De vraag of we het willen is aan de raad. Dit is niet het instrument waar langs we dat kunnen organiseren.
Oké.
Ik voel een motie aankomen. Meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik maakte nog even zorgen of die koe in mijn koelkast toch wel mag, maar dat terzijde. Als we kijken naar artikel VI en artikel XVI, nummer 6 en nummer 16, dan hebben we het over kleine evenementen. En daarbij wordt gezegd dat er normen voor geluidsoverlast, versterkte muziek, dat soort dingen, dat die niet gelden voor kleine evenementen. Alleen, wat ik mis is de definities van. Hoe ziet het college dat?
Nou, het college is super afhankelijk van technici over dit soort vragen. Dus ik ga even naast me kijken of we daar normen over hebben. Dat weet ik echt niet.
Dat staat volgens mij in het evenementenkader, voor zover ik weet. Ja. Dus dat wordt niet in de APV geregeld.
Het is een apart beleidsstuk voor.
Maar dat stuk, dat zegt alleen iets over aan het evenement. Maar het gaat niet in over wat er nou precies bedoeld wordt met een klein evenement. Want ook bij A kunnen we opmaken de test dat het over een vrij groot evenement gaat.
Volgens mij, maar ik vind hem echt heel gedetailleerd en heel technisch.
Hij mag schriftelijk beantwoord worden.
Dan lijkt me dat een heel... goede afspraak. Zijn er nog nieuwe vragen? Niet?